Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Dit is alweer aflevering 2 van seizoen 2 en we gaan straks naar het jaar 2020, oftewel 2020. Is dit toeval? Who knows, maar daar gaat het vandaag niet over. Waar we het wel over gaan hebben is de bipolaire stoornis, over hoge pieken en diepe dalen. Die kennen we allemaal wel natuurlijk, maar bij mensen met een bipolaire stoornis zijn de pieken extreem hoog en de dalen extreem laag. Tijdens deze extreme pieken, ook wel hypomanie of manie genoemd, hebben mensen opvallend veel energie, ze praten veel, ze zijn impulsief en ze denken de hele wereld aan te kunnen. En deze perioden wisselen zich af met perioden van depressie, de diepe dalen dus. In Nederland heeft ongeveer 1,3% van de mensen hier last van. Jasper is er daar één van. Hij schreef een boek over zijn opname in de kliniek en vertelt in deze aflevering over hoe het is om bipolair te zijn. Nou, ik zit hier met Jasper Dolman. En het is wel grappig, want Jasper gaat zichzelf voorstellen, maar het is misschien wel leuk om te zeggen dat wij elkaar eigenlijk al heel lang kennen.
Ja, klopt.
Maar ook al heel lang niet hebben gezien, want wij zaten altijd bij elkaar in de klas op de middelbare school.
Ja.
En toen ineens zag ik een aantal jaar geleden dat jij een boek had uitgebracht en niet zomaar een boek, maar over hypomanie en dat je in een kliniek had gezeten. En eigenlijk nu ik bezig ben met een podcast, was het het perfecte moment om elkaar weer eens te zien en bij te praten. Maar goed, voordat we dat gaan doen, wil jij jezelf eerst even voorstellen?
Ja, nou, klopt inderdaad wel heel toevallig. Ik ben Jasper Dolman, 28. Ja, ik heb inderdaad toevallig met jou op school gezeten in Culemborg. Ja, ik ben na de middelbare school ben ik bestuurskunde gaan studeren. Daar ben ik toen op een gegeven moment uitgevallen. En daar is vervolgens dat hele opnameverhaal.
Dat was tijdens je studie?
Ja, het was begin derde jaar. Toen is dat gebeurd.
Oké. Okay.
En dat is toen gebeurd.
Ja, nou ja, en Op de middelbare school, even nog terugkijken, zeg maar, heb ik nooit iets gemerkt. Nu moet ik ook zeggen dat ik, weet je, we waren toen ook niet echt met zulke onderwerpen bezig.
Nee.
Denk, weet je, als we denken dat het nu nog niet echt besproken wordt, dan werd er toen zeker niet over gepraat.
Nee.
Maar speelde er toen al iets? Of heb je echt het idee dat dat pas na je 18e, zeg maar, met het studeren en zo, dat dat toen meer is?
Ja, toen ben ik er meer over na gaan denken, denk ik. Ik denk dat op de middelbare school ook al wel speelde, maar in mildere vorm. Ik denk sowieso, middelbare school is natuurlijk een periode dat je echt richting volwassenheid gaat puberen, over dingen gaat nadenken. Eerste vriendje, eerste vriendinnetje, al dat soort dingen, pesten natuurlijk, al dat soort onderwerpen, daar kom je echt mee in aanraken en daar moet je iets mee. Dus daar heb ik ook wel mee te maken gehad, maar ik denk niet zozeer dat heel veel erger was dan andere mensen die nooit zijn vastgelopen. Dus eigenlijk is dat wel pas, ja, daarna is dat pas echt begonnen tijdens de studietijd.
Ja, want hoe ging dat toen? Dus jij studeerde bestuurskunde, had een leuk sociaal studentenleven,
ja.
Woonde op kamers, toch?
Ja.
Ja. Ja, kan je vertellen, hoe is dat gelopen?
Nou ja, op zich het eerste jaar studeren was helemaal prima. Ik vond het niet de allerleukste studie die er was, het is een hele brede studie. Maar ik heb heel veel nieuwe mensen daar leren kennen. Hele leuke mensen die ik nog steeds veel zie trouwens. Dus dat was eigenlijk gewoon een soort van klassiek eerste studentenjaar. Heel veel uitgaan, heel veel feesten. Heel veel leuke nieuwe mensen. Dat was op zich goed. Tweede jaar begon ik al wat meer te twijfelen. Want ik merkte van andere studiegenoten die weten beter wat ze willen. Die begonnen ook relaties te krijgen. Ik had dat nog niet. Ik merkte dat die wat socialer waren dan ik. Dat ik begon ook tegenaan te lopen. En vooral het niet zo goed weten van wat ik wilde met die studie ook en wat ik daarna zou willen. En dus eigenlijk heel erg twijfelen op allerlei gebieden. En dat werd steeds meer. En dat we het begin derde jaar, was eigenlijk het laatste jaar van de bachelor. Dat je in mijn gevoel in ieder geval toch wel een beetje moet weten van waar gaat het heen? Wat voor master ga je kiezen? En dan vervolgens wat voor werk ga je doen? Ja, ik had geen idee. Ik vond het gewoon niet leuk genoeg wat ik deed. En dat had invloed op alle andere dingen die ik op dat moment deed in het leven.
Ja, dus je maakt je ging denk ik steeds meer piekeren daarover. Ja. Dus steeds meer nadenken van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat wil ik nou eigenlijk? Misschien ook wel, wie ben ik nou eigenlijk? Of,
ja.
Is dat een soort van aanzet geweest voor steeds een stukje dieper wegzakken? Want ik denk dat veel mensen zich wel herkennen in dat ze niet goed weten wat ze willen. Of met hun studie is natuurlijk altijd een moeilijk thema. Ja, maar wat maakte dan dat 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 eigenlijk steeds wat erger.
Ik denk inderdaad dat bijna iedereen dit wel herkent. Zeker van die studietijd. Ik denk dat heel veel mensen niet meteen de goede studie kiezen en dan vervolgens gaan twijfelen en dan stoppen en andere studie. Dus dat hoort ook bij de levensfase, denk ik. Maar wat bij mij het lastig maakte, was dat ik het gevoel had dat ik daar de enige in was.
Dus je kon dat niet delen met anderen, met vrienden of...
Niet echt. Op zich die twijfels over die studie nog wel. Ik had een aantal vrienden in dezelfde studie die ook wel twijfelden van, is dit het nou? Maar die waren dan voor mijn gevoel op andere gebieden weer verder of zekerder dan ik. Ja, vooral het niet kwijt kunnen. Het gevoel hebben dat ik achterliep, heb ik voortdurend in die periode gehad. Dat ik niet ver genoeg was voor mijn leeftijd, voor mijn levensfase. Dat anderen beter wisten wat ze wilden. En dat ik daar ook alleen in bleef, omdat ik het gevoel had van, ja, dit heb ik en die andere mensen die weten allemaal wel wat ze willen.
Ja.
Terwijl dat achteraf gezien helemaal niet zo was, maar dat gevoel had ik toen.
Ja, dat is wel heel typerend, denk ik, voor veel mensen die op de een of andere manier vastlopen, dat ze zich daar ook heel erg alleen in voelen. Dat ze denken dat zij de enige zijn die zoiets meemaken of zich zo voelen en zich daar niet ook bij anderen in herkennen of zo. Maar wat maakte dan dat, weet je, wanneer leidde het eigenlijk tot een escalatie? Want je wordt niet zomaar opgenomen natuurlijk.
Nee, dat klopt. Ik zit trouwens ook nog te denken dat het ook wel te maken heeft met de mannencultuur. Dat ik had voornamelijk mannelijke vrienden op dat moment, mannelijke studiegenoten. En daar is het ook nog wat lastiger om daarover te praten. Ik heb het wel eens geprobeerd en dan krijg je zo'n reactie als, pak even een biertje, pak er voor mij ook een. En dan gaat het wel over of zo. Als ik aangaf van ik slaap moeilijk of zo, van nou gewoon meer bier drinken, dan slaap je beter. Dat is wel echt een beetje die mannencultuur en in dat vrouwen dat wat makkelijker doen.
Ja.
Dus dat maakte het lastig en waardoor het uiteindelijk ging escaleren. Ja, dat ging eigenlijk van de een op de andere dag.
Ja.
Wat achteraf gezien ook alweer past bij de bipolaire stoornis. Dat kan heel plotseling gaan. Dat ik zat voor een tentamenweek. Ben altijd jarig de week voor de tentamens. Dat heb ik altijd gehad. Dus de volgende dag zou ik jarig zijn. De dag ervoor, toen dacht ik van ja, ik loop achter met leren. Ik ga op mijn verjaardag gewoon de hele dag ga ik leren en zorgen dat ik het voor elkaar krijg met die tentamens.
Ja.
En toen ben ik tot 7 uur 's ochtends niet in slaap gevallen. Omdat ik alleen maar aan het piekeren was, aan het draaien was. Allerlei muziek en dingen op heb gezet om te proberen in slaap te vallen, maar het lukte niet. En dat is eigenlijk voor mij het moment dat het omsloeg en dat het echt, echt de verkeerde kant op ging. Toen heb ik dit ook aangegeven bij mijn ouders, waar ik toen ook op dat moment was. Dat ik niet in slaap viel, dat ik aan het piekeren was, dat het met de tentamens niet lukte. En toen is het eigenlijk vrij snel erger geworden. Van eigenlijk het twijfelen en onzeker zijn, wat nog wel past bij de levensfase, nadat ik echt passief werd, niet mijn bed meer uitkwam.
Ja.
Ook stopte met die studie, want het tentamen was ook niet gemaakt, want dat ging gewoon niet. Dat zei ik heel snel, echt in een week tijd is dat helemaal omgedraaid eigenlijk naar het negatieve.
En, zeg maar, jij deelt dan met je ouders van ik heb heel veel stress. Zij denken misschien ook van ja, tentamenweken, dat is logisch. Of ze merkten misschien ook wel dat het echt wel serieuze boel was. Hadden ze dat meteen door of dachten ze oké, je slaapt even niet goed, stress. Hè, neem maar gewoon wat rust, doe deze tentamens niet mee en het gaat wel weer goed komen.
Ja, eigenlijk wel het eerste hoor. Omdat ik niet zo snel was van het aangeven van het gaat niet goed of zo. Mijn zusje was daar veel makkelijker in. Die gaf voor alle kleine dingen, gaf zij meteen aan. Dus dan wist je ook gelijk van oké, dat is prima. Komt wel weer goed. Ik deed dat niet. Dus toen ik dat wel deed, dat ik ook gewoon om 7 uur 's ochtends naar mijn ouders toe ben gelopen van... Ik ben nog steeds niet in slaap gevallen. Heb ik toen ook aangegeven, want ik zat al 7 uur... Probeerde ik in slaap te vallen en het lukte niet.
Yeah.
Dat ik op een gegeven moment dacht van ik ga het maar gewoon een keer zeggen of zo. Misschien dat dan helpt.
Yeah.
Dus toen hadden zij wel gelijk wel zoiets van dit is niet goed inderdaad. En toen hebben ze mij heel snel ook naar de huisarts gestuurd. Omdat ze zich zorgen maakten.
Ja, oké, en dan kom je dus. Het is fijn dat zij dat in ieder geval meteen ook zo serieus namen. Ja. Ze kennen jou natuurlijk ook goed. Dus ze weten dan wel wanneer het echt foute boel is.
Mm-hmm.
Maar daar hebben ze toch wel snel in gehandeld. Je komt dan bij de huisarts en dan zeg je ik slaap niet goed. Ik piek er veel.
Ja, ik heb eigenlijk best wel eerlijk verteld wat er aan de hand was.
Mm-hmm.
En die huisarts was ook eigenlijk heel snel gealarmeerd. Want die kende mij ook goed. Want daar liep ik al mijn hele leven. En die wist wat voor persoon ik was. Dus die had ook gelijk zoiets van dit is niet goed. Dus die heeft ook meteen wel al aangegeven van dit is wel iets serieus of zo. Heeft hij aangegeven. Nou ja, dat gaat dan bij mij ook zo leven. Dat ik denk, mijn ouders zijn gealarmeerd. Die dokter is gealarmeerd. Die normaal gesproken heel amicaal met mij is. En nu opeens doet hij heel serieus.
Dus
en hij zei ook tegen mij, je praat onsamenhangend. Van, hè, dat heb ik zelf dan helemaal niet door. Dus ik had echt wel het gevoel van, er is iets aan de hand. En ik heb er geen controle over. En het gebeurt en ik probeer het om te draaien, maar het lukt niet.
Ja.
Dus dat...
Dus je had zelf ook wel vrij snel door van er is echt wel iets wat niet oké is.
Ja, want alles wat eerst wel lukte, of in ieder geval die fase daarvoor, ging het allemaal al wat moeizamer, maar opeens lukte niks meer. Dus zelfs een normaal gesprek voeren met iemand, of een WhatsApp-gesprek, dat zat ik al over elk woord na te denken en kwam ik niet uit mijn woorden. En ja, zo'n passief gevoel, zeg maar, dat ik niet tot iets kwam. Of als ik al iets bedacht van, ik kan misschien daar naartoe gaan, dat ik dan meteen allerlei gedachten in mijn hoofd had van, dat gaat dan niet lukken, of allerlei negatieve gedachten.
Ja.
Dus eigenlijk in alles wat ik deed of zei, werd ik beïnvloed door mijn eigen hoofd.
Ja, dus eigenlijk, er was wel een beetje een soort van aanloop in, hè, die periode wat je zei, dat je al minder sliep, dat je wat stress had piekeren.
Ja.
Maar toen ineens was het echt een soort van bam, hier is je bipolaire stoornis.
Ja, eigenlijk
dat
wel.
Dat wist je toen natuurlijk niet meteen.
Nee.
Hoe is het dan tot een opname gekomen?
Daar zat nog een psychiater tussen. Ik ben toen eigenlijk nadat de huisarts aangaf dat hij gealarmeerd was, hebben mijn ouders, mijn vader kende een psychiater in Utrecht en daar ben ik naartoe gegaan. Omdat ze ook wel voelden van, ja, ik deed gewoon niks meer, dus er moest iets gebeuren.
Yeah.
Dus ik ben toen naar die psychiater doorverwezen. Die sloot totaal niet op mij aan. En daardoor was op gelijk mijn hele beeld van de psychiatrie van, die kunnen mij ook niet helpen door één persoon even.
Okay.
Die ging heel erg zoeken naar van, wat zit hieronder, wat voor gevoel hoort hierbij, het verleden ging hierbij betrekken. Terwijl ik gewoon niet sliep en niks deed en gewoon een soort van snelle oplossing wilde van, wat kan ik nu het beste doen om zo snel mogelijk weer... op de rit te komen, zeg maar. En dat gaf hij mij niet. Hij was voortdurend aan het zoeken naar van, oké, waarom stel je nu deze vraag? En wat zit er dan weer onder? Nou, dat is ook in een korte periode steeds erger geworden.
Want je bent een paar keer naar hem toegegaan.
Ja, ik denk een stuk of 5-6 keer ben ik naar hem toegegaan. En elke keer kwam ik met een soort verslagen gevoel weer terug. Dat, zo beschreef mijn ouders het ook. En dat maakte ook dat ik nog wanhopiger werd. Dat ik dacht, van, ja, zelfs zo'n hulpverlener die ervoor opgeleid is, die kan mij blijkbaar niet helpen. Dus wie moet me dan nog gaan? Al had hij maar gezegd van, dit is waarschijnlijk een stoornis, waarschijnlijk een depressie. Want niemand had ooit nog het woord depressie trouwens gebruikt.
Ook de huisarts?
Nee, die gaf wel van, je komt wat somber over, maar dat niet. De etiketje, zeg maar. Die psychiater die heeft het woord ook niet gebruikt. Ook niet gezegd van, dit is iets dat heb je nu, dat gaat over. Dat had mij ook geholpen.
Ja.
Hij had ook kunnen zeggen van, dat wat jij hebt, dat hebben honderden, duizenden andere mensen in Nederland ook. Heeft hij ook niet gezegd. Hij was alleen maar op mij gericht van, wat maakt nou dat bij jou dat het zo is gekomen? En dat hield mij toen niet. Dus dat maakte dat het allemaal...
Hij heeft toen ook nog geen diagnose gesteld?
Nee, hij heeft wel wat dingen uitgeprobeerd. Hij heeft zelfs op autisme en ADHD heeft hij getest. Dus hij zat wel te zoeken, maar... Ja, ik zou nu zeggen van de uitkomst was volgens mij vrij voor de hand liggend.
Yeah.
Er was in ieder geval een depressie, al dan niet gekoppeld aan iets anders. Maar hij ging het in een andere hoek zoeken. En dat was gewoon een verkeerde hoek. Dus hij zat ook gewoon verkeerd te zoeken.
Ja, maar dan hoe die opname?
Ja, nou ja, dat is de volgende stap. Nou ja, ik werd dus steeds wanhopiger, ook vooral hoe dat met de psychiater ging. En ja, op een bepaald punt vonden mijn ouders dat ik suïcidaal overkwam. Was ik het niet helemaal mee eens... Wel in de zin van dat ik graag dood zou willen zijn op dat moment.
Mm-hmm.
Ik heb toen ook in mijn boek nog beschreven. In 2012 was dit allemaal aan de hand. En dat was toen dat jaar dat met die Maya-kalender, weet je wel, dat dan de wereld zou vergaan. En
daar hoopte je eigenlijk op.
Ik hoopte heel erg dat de wereld zou vergaan. Zo van, want dan hoefde ik niet zelf dood te gaan. Dat is gewoon meteen alles weg.
Ja.
Dan ben ik van dit gedoe af en is, weet je wel, dan is het alles
gewoon
weg. Ja,
dus het is meer een beetje de suïcidaliteit in de zin van... Ik wil eigenlijk niet meer leven, want ik weet dit allemaal niet meer. Maar ik heb ook geen actieve plannen om er echt een einde aan te maken.
Ja, exact.
Ja.
Ja, en, maar ik kwam dus wel zo over, want ik had wel dat gevoel in mijn hoofd of die gedachte... Van ik zou dood willen zijn, alleen ik zou het nooit gaan doen.
Ja.
Actief, zeg maar.
Maar goed, dat weten jouw ouders.
Dat weten mijn ouders
niet.
Natuurlijk niet. Nee. Die horen alleen bepaalde signalen.
Je schrikt natuurlijk als je kind zoiets zegt.
Ja, dus die hebben toen eigenlijk. Die hebben de psychiater gebeld en aangegeven van het gaat niet goed. Er moet echt nu wat gebeuren, want deze gesprekken helpen me ook niet. Dus die heeft het. Toevallig werkte de psychiater. Had hij gewerkt bij een kliniek. Waar hij nog contacten had. En hij heeft toen eigenlijk mij best wel heel snel die kliniek binnengekregen, gelukkig. Want dat was voor mij ook een soort van perspectief van, oké, ik ga nu ergens naartoe. Daar heb je niet één psychiater, maar heb je heel veel therapeuten die naar je gaan kijken. Die ook een psychologisch onderzoek gaan doen, die echt je uit gaan lichten, zeg maar. En dat gaf mij weer ook vertrouwen om weer door te gaan, zeg maar.
Yeah.
Ik had een paar voorgesprekken bij die kliniek. Een kennismaking, inderdaad psychologische testen. Ook een gesprek met mijn ouders erbij.
Ja, dus een beetje het gevoel van, er gaat nu wel iets gebeuren. Ja. Dit gaat, ik weet niet of het beter gaat worden, dit, mijn stemming en mijn gevoel, gemoedstoestand. Maar er gaat nu wel in ieder geval iets gebeuren waar ik misschien wel iets aan ga hebben.
Ja.
Had je niet heel veel weerstand tegen een opname?
Nou, dat is wel een goede vraag, want dat had ik inderdaad wel. Want op het moment dat die psychiater... Want ik zat dus in een gesprek met mijn ouders en de psychiater. Er was een soort van spoed iets georganiseerd.
Yeah.
Waarin mijn ouders aangaven van er moet iets gebeuren, want hij is suïcidaal. En toen kwam hij met de oplossing van, nou ja, ik ken nog wel wat contacten bij die kliniek waar ik heb gewerkt. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja, en ik weet niet meer precies hoe ik me toen voelde, maar ik heb dat wel in mijn boek ook beschreven. En ik heb dat toevallig hiervoor weer even teruggelezen. Of, nou, niet toevallig, maar ik heb dat teruggelezen.
Mm-hmm.
En nou, dat gaf me echt een enorm gevoel van schaamte, van falen. Van, zeg maar, het diepste hoe je kunt zinken is dat je dan in een kliniek terechtkomt. Ik zag al zo'n setting met van die kringgesprekken en dan van die verhalen over van hoe zit je erbij en hoe gaat het met je en zo.
Dat zo zag... gaat het ook wel een beetje, toch?
Ja, zo gaat het ook een beetje. Maar dat zag ik toen al voor me en dat vond ik toen heel beschamend.
Ja.
Ik dacht, hoe kan ik dit uitleggen aan mijn vrienden, aan wie dan ook, al die mensen die dus niet echt op de hoogte waren van hoe ik me voelde.
Ja, want deze hele, zeg maar, deze weken dat jij naar de huisarts was geweest, naar die psychiater ging, was je weer gewoon even thuis bij je ouders?
Ik woonde op kamers in Nijmegen, ook in een huis met 3 vrienden. En ik was een beetje op en neer aan het pendelen van mijn ouders naar Nijmegen. En yeah. Op beide plekken voelde ik me niet fijn, want op het moment dat ik stil zat en ging voelen, dan was het niet best.
Yeah.
Dus ik was het liefste eigenlijk onderweg van de ene naar de andere plek, zo in de trein.
Dus de trein was echt jouw toevluchtsoord?
De trein was een beetje mijn toevluchtsoord. Ik ben heel veel op en neer geweest reizen, dus het wisselde een beetje van waar
maar
ik was.
Maar jouw, zeg maar, over het algemeen wist jouw sociale leven... Jouw omgeving wist nog niet echt wat er allemaal speelde en hoe serieus dat was.
Nou ja, wel dat het serieus was, want ik was natuurlijk met die studie gestopt en dat doe je niet zomaar.
Ja,
maar niet wat er echt allemaal qua gevoel omheen kwam kijken en op dat niveau niet, nee.
Dat zeg maar dat jij naar een kliniek ging, dat was voor iedereen wel een soort van verrassing.
Ja.
Nou ja, omdat het op best korte tijd, zeg maar, is het. Het is natuurlijk ook wat jij aangeeft, het is ook... wel een soort van ineens omgeslagen en heel serieus geworden. Dus ja, ik denk dat voor mensen in de omgeving ook wel zoiets van... Jasper, hè, daar drinken we toch altijd gezellig een biertje mee.
Ja, ik denk dat het inderdaad wel, dat in ieder geval die... ze wisten ook wel dat het niet goed ging inderdaad... en dat ik naar de huis was geweest en dat ik bij de psycholoog kwam. Dat wisten ze wel, maar niet alle dingen eromheen. En anders zo'n opname is best wel een enorme stap van huisarts... hulpverlener, nou opeens opname.
Absoluut, ja.
Dus dat kan wel als een verrassing, ja.
Ja, nou ja, en voor jezelf was dat dus ook zo van... kliniek, opname, ja. Wat?
Ja, ik had daar zelf nog alle slechtste beeld bij van iedereen. Dus
ja.
Dat ik dan degene was die dan daar terecht moest komen... dat voelde echt als een gigantische vernedering. In ieder geval zo heb ik het toen ook ervaren.
Ja.
Ik weet nog dat we toen van die psychiater... dat het daarover was gegaan, dat die optie er was... dat mijn ouders eigenlijk gelijk zeiden van... nou, dat lijkt ons wel wat... Dat ik geen woord heb gezegd en de auto terug ook niet. En alleen maar zat te denken van, dit is gewoon geen optie voor mij. Want dit is gewoon de ultieme vernedering eigenlijk. En dat maakt het nog erger dan de situatie waar ik nu in zit.
Ja.
Dus zo keek ik er toen tegenaan.
Maar je bent toch gegaan?
Ik ben toch gegaan. Dat heeft dan weer een andere reden. Want ik weet niet, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of ik het gedaan had. Ik bedoel, ik heb wel dat voortraject gedaan. Meer ook een beetje vanuit de intentie van... perspectief hebben, dat ik wat mensen kan spreken, dat er onderzoek wordt gedaan, maar dan ook echt die opname ingaan. Dat heb ik uiteindelijk gedaan, denk ik, omdat ik toen opeens van depressie in manie schoot. Dat is dan zeg maar de andere kant van de medaille van de bipolaire stoornis.
Mm-hmm.
Dat was vlak voordat ik opgenomen zou worden, kwam opeens die omslag van depressie naar manie, ook van de een op de andere dag.
Oké. Dus toen had je ineens superveel energie, kon je de hele wereld aan... Maar dan ga je toch, zeg maar, dan zou het misschien juist zo zijn van... oh nee, de opname heb ik niet nodig. Ik ga gewoon allemaal leuke dingen doen.
Dat had gekund. Dat was eigenlijk best wel logisch geweest.
Yeah.
Maar ik had toen zoiets van... ik weet nog hetzelfde dat ik ook weer naar colleges toe ging op dat moment. En dat ik het collegezaal uitliep en dat ik gebeld werd en dat ik opnam. En dat was dan de kliniek. En die zeiden van, nou, je hebt je intake doorlopen. We achten jou geschikt voor een van onze clusters, zoals het dan daar heet.
Yeah.
Als je wil, kan je binnen een paar weken kun je beginnen. Ga je dat doen? En toen heb ik dus letterlijk op dat moment besloten van ik ga het doen.
Yeah.
En vooral met het idee van ik wil nooit meer... of ik wil erachter komen wat hier nou allemaal voor is gebeurd.
Yeah.
De hele depressie, dat het opeens ontstond en dat dat nu blijkbaar opeens minder is.
Yeah.
Dat ik daar geen enkele controle over had. Ik wil uitzoeken wat dat geweest is. En al, dan maar in de vorm van een opname. Ik bedoel, ik heb toch al dat traject doorlopen. En dan zie ik wel hoe lang ik het daar volhoud, hoe lang het interessant blijft.
Ja, je wordt natuurlijk met, denk ik, in zo'n manische periode ook wel een stuk impulsiever. En een soort van, oké, ik ga gewoon alles doen wat iemand me vraagt of zo. Of wat,
Ik denk dat dat wel meespeelde, ja. Dat ik ook, dat ik zelfs volgens mij nog heb gedacht, weet ik niet zeker meer, maar dat denk ik me te herinneren, dat ik dacht van, oh, dat is een plek waar ik nieuwe mensen leren kennen.
Ja, dat is de sociale gelegenheid bij uitstek.
Ja, dat heb ik, volgens mij heb ik dat zelfs nog gedacht op het moment. Maar ik heb in ieder geval daar ja tegen gezegd. Ja, wellicht ook wel een beetje gevoed door de manische invloeden die ik inmiddels in me had.
Ja.
Maar dat was wel echt, ja, ik denk dat telefoontje, dat was denk ik echt een week nadat ik nog depressief was. Dat is wel heel gek dat
zo kan omslaan, zo snel is gegaan. En toen had je nog niet die diagnose, of wel?
Nee, die is pas veel later gekomen.
Dus je herkende dat misschien zelf toen niet als een manische episode?
Nee, ik herkende het als, wat dit ook was, waarschijnlijk een soort van depressie. Maar zelfs dat was toen nog niet bevestigd door iemand.
Ja. Maar van, dat is nu weer over.
Dat is over en nu ben ik weer normaal.
Yeah.
En ik dacht op een gegeven moment zelfs van, nou, ik voel me zelfs weer iets beter dan daarvoor. Dan die periode ervoor, die ook al niet geweldig was.
Yeah.
Maar ik dacht van, ja, dat is waarschijnlijk gewoon relatief. Want hiervoor was het gewoon verschrikkelijk. En nu voel ik me eigenlijk weer zoals ik me zou moeten voelen.
Mm-hmm.
Maar dat voelt zoveel beter dan hoe het hiervoor was. Dat het dan relatief gezien heel goed voelt. Maar ik herken het toch niet als iets opnormaals of zo. Of iets van, dit hoort niet of zo.
Nee. Ja, als je daar verder ook nog nooit echt van gehoord hebt of met iemand over hebt gesproken.
Nee.
Of ja, om dat dan bij jezelf te herkennen. Dat is ook eigenlijk heel moeilijk natuurlijk.
Ja.
Maar toen, dat heeft wel gemaakt dat je die opname inging.
Ja.
Hoe lang heb je in die kliniek gezeten?
Ja, het is in principe 6 maanden. Dat is standaard. En ik heb nog een maand verlenging gehad, omdat ik ook nog een maand intern daar heb gezeten. Want ik heb 6 maanden dagklinisch daar gezeten.
Okay.
Dat betekent dat je dan eigenlijk een soort van werkdagen van 9 tot 5 ben je daar. En daarna ga je weer naar huis toe.
Yeah.
En 1 maand klinisch, dat je daar echt ook slaapt. Yeah. En alleen in het weekend naar huis gaat.
Okay. Maar best wel een intensieve periode dus.
Ja, heel intensief. Vooral de start, omdat ik natuurlijk achteraf gezien manisch daar binnenkwam. Want toen ik eenmaal startte, toen was ik gewoon helemaal 100% manisch geworden. En ik begon zelf ook te voelen van, hey, ik voel me echt heel goed. En ook heel veel zelfvertrouwen. Ik werd heel druk, wat ik eigenlijk daarvoor helemaal niet was. Heel sociaal, ik kon met iedereen een gesprek aanknopen. Ik heb ook zelfs met al die vrienden van de studie, heb ik een soort van een gesprek georganiseerd. Nou, niet meer één op één afgesproken.
Yeah.
Om het te hebben erover van nou, ik ga die opname doen.
Yeah.
En die hele schaamte was er vanaf. Ik had het gewoon zoiets van, nou, ik ga dat gewoon doen. En ik sta daarachter. Ik wil gewoon uitzoeken waardoor het hiervoor misging.
Yeah.
Dus dat was eigenlijk al achteraf echt een indicator van, dit is niet normaal. Want zo ben ik helemaal niet. En ik schaamde me juist.
Yeah.
Dus waarom ga je dan met vrienden?
Hoe kan dat zo omslaan eigenlijk?
Ja, hoe kan dat zo omslaan?
Ja. Maar goed, het heeft er dus wel, het positieve is dat het er wel voor gezorgd heeft dat je en die opname ging doen en daarin ook heel open was in je omgeving.
Ja, maar het lastige daarvan was wel weer dat in die toen ik die opname startte, dat was een groepstherapie, dus je zit in een groep met 8 mensen.
Mm-hmm.
En je hebt dan een cluster en dan heb je nog 3 andere groepen binnen dat cluster. Dus in totaal zit je op 4 keer 9, 36 is dat, hè? 36 mensen die je om je heen hebt.
Ja.
En die snapte niet wat ik daar kwam doen. Want ik kwam daar binnen met een soort van energie en vrolijkheid. En ik ging tegen iedereen aanpraten. Want dat was ook een beetje, daarvoor ik daar was, dacht ik van, ik ga gewoon
sociale
een beetje vrienden maken. En,
ja. Hoe viel dat in die groep?
Nou, heel veel weerstand.
Ja?
Ja, heel veel weerstand. Die begreep niet wat ik daar deed.
Ja.
Ja, van wat komt iemand die zo vrolijk is hier dan zoeken? Want hier zitten mensen, die zitten gewoon echt in de problemen. En die zijn hier met al een soort van laatste redmiddel.
Ja.
En dan komt daar zo'n figuur even
om vrienden te maken.
Om binnen walsen en er lijkt alles goed mee te gaan. Dus
ja.
Ik trok ook vanaf moment 1 mijn mond open in die groep. En je had dan meetings met alle 36 mensen, zo'n hele grote kring.
Ja.
En dat was altijd doodstil, want er zaten in dat cluster vooral mensen die wat introverter waren, die juist een beetje los moesten komen, die over het algemeen zich niet veilig voelde om dingen te delen.
Yeah.
En ik van moment 1 ging daar dingen roepen. En ik ging gewoon dingen zeggen. Ik ging reageren op mensen die me nog nauwelijks kenden.
Yeah.
Dus dat zorgde voor heel veel weerstand. En daardoor heb ik het de eerste, uiteindelijk heeft dat 6 weken geduurd maar dat voelde als heel lang. Was dat heel lastig, omdat ik het gevoel had van, mensen accepteren mij niet zoals ik ben. Ik voel me gewoon zoals ik voel, daar kan ik niks aan doen.
Yeah.
Zo voelde ik dat. En extreem veel weerstand, vooral in mijn eigen groep.
Dus ook voor jou was dat dus heel, zeg, voor anderen was het moeilijk dat jij erbij kwam. Maar voor jou was het ook moeilijk om die weerstand op te merken. En zelf ook dat niet kunnen plaatsen. Van waarom doen ze zo tegen mij?
Ja.
Maar toen op een bepaald punt kwam de diagnose.
Ja. Nou, dat is wel grappig, want dat kwam eigenlijk vanaf mijzelf. Want ik had dus nog steeds geen enkele diagnose gehad. ja, ik kwam daar binnen in de kliniek en daar heb je dan persoonlijkheidsstoornis NAO, niet anders omschreven. Ja. Die heeft iedereen daar en ik denk dat je dat letterlijk dat labeltje op iedereen kan plakken. Want iedereen heeft bepaalde persoonlijkheidskenmerken waar hij last van heeft. Dus, maar voor de rest nog geen diagnose. Maar ik begon zelf last te krijgen van mijn eigen gedrag en van mijn eigen energie. Ik sliep heel weinig, want ik had allemaal plannen om dingen te doen. Ik was 's nachts in mijn dagboek aan het typen, omdat ik gewoon dingen van me af moest schrijven. Ik was urenlang met mensen aan het bellen en buiten rond aan het lopen en aan het bellen. En ik dacht van ja, prima allemaal, maar dit klopt volgens mij niet. Ik heb zoveel energie, waar komt dat vandaan? Ik slaap niet, dus hoe kom ik aan die energie?
Yeah.
Dus ik heb uiteindelijk zelf aan mijn psychiater van de kliniek gevraagd van, kunnen we niet eens een keer een testje doen of ik iets van ADD of iets in die richting heb? Want waar komt die energie vandaan? Hij zei van, nou ja, kunnen we wel doen. Dus dan gingen we dat doen. En toen zei hij van, nou, ik heb trouwens wel een ideetje. En toen ging hij dus heeft hij de bipolaire stoornis erbij gepakt in de DSM...
Vijf.
Dat is lang geleden.
Ja, toen was hij er vijf, was het waarschijnlijk nog vier. Maar goed, maakt niet uit.
Of drie zelfs, maar... Ja. Ja, toen ging hij die kenmerken langs van die bipolaire stoornis en dan van de manie in dat geval. En dat voldeed ik gewoon allemaal aan. Bij alles wat hij zei, dacht ik van, ja, precies dit. Precies dit. Gewoon te veel energie. Het gevoel dat je de wereld aan kan. Andere mensen hebben het gevoel, ja, dat we gunnen jou het geluk niet. Ja. Al dat soort kenmerken.
Het praten. Een kenmerk, hè. Heel graag veel praten.
Ja.
Ja.
Dus daar voldeed ik allemaal aan. En dus toen had hij eigenlijk gewoon ter plekke gezegd van, nou ja, we hebben een diagnose.
Ja.
En dat verklaarde ook meteen die periode daarvoor, want de andere kant van de manie is natuurlijk de depressie.
Ja.
En ook dat het zo plotseling was ontstaan. Want meestal een depressie, dat groeit er langzaam een beetje in. Dat wordt steeds erger.
Ja.
En nu was hij er gewoon opeens bam. En daarna was hij bam, afgelopen was het de manie.
Ja.
Dus eigenlijk had hij gewoon de perfecte cyclus doorlopen op dat moment.
Ja.
Dus ja, toen had ik eindelijk een diagnose. Maar wel gek dat dat op mijn initiatief moest. Want er lopen daar zoveel mensen rond die moeten zien van... Ik was ook een hele andere persoon dan wat ik in de intakes was. Want toen was ik nog depressief.
Nou ja, dat lijkt me ook zo'n contrast. En... meestal om de behandeling te starten, zeg maar. Want ja, hoe hebben ze je dan ingedeeld in dat cluster en zo? Hebben ze je moet dan toch op een gegeven moment ook kijken van... Of die persoonlijkheid NAO, die was wel gesteld, die diagnose.
Ja, maar dat wordt gewoon bij iedereen erop geplakt... zodat ze kunnen verantwoorden aan de zorgverzekeraars dat je in die kliniek zit.
Ja.
Dus dat zegt niet zoveel.
Nee,
verder.
Dus er is verder niet een heel toen diagnostisch onderzoek. Want je zei wel dat er bij dat voortraject onderzoeken waren geweest.
Ja, dat is wel gedaan, maar dat leidde niet, dat leidde tot een verslag. En dat in dat verslag kon ik me toen wel herkennen.
Ja.
Maar niet echt dat daar een diagnose of zo aan gekoppeld werd.
Nee, terwijl eigenlijk zeg je ook van zeker... Na die manische periode was het toch wel een soort van overduidelijk dat dit...
Als ik iemand zou zien die zeg maar zo is bij de intake, dus somber en passief en weinig energie...
Ja.
En dan vervolgens ergens binnenkomt en dan totaal een ander beeld laat zien... Dat kan met spanning te maken hebben, maar dat kan nooit zo'n groot verschil zijn.
Nee.
Dus dan zou ik ook wel zeggen van, hey, ga die eens even testen op een bipolaire stoornis. Ja. Want dit is... dat is niet gedaan. Uiteindelijk dus wel, maar...
Ja, maar inderdaad dat het op je eigen initiatief moet, dat is gek. Want het lijkt wel echt helemaal te voldoen aan dat plaatje van bipolaire stoornis.
Ja.
Ja, dus voor jou viel toen ook best wel een en ander op zijn plek, denk ik.
Heel erg.
Ja.
Nou, ik hoor vaak, tegenwoordig hoor ik dat heel veel, ook vanuit de ervaringsdeskundige herstelbeweging, we moeten af van de diagnoses.
Mm-hmm.
Nou, ik was er heel blij mee, want voor mij verklaarde het, ik moet dingen... begrijpen. En ik begreep toen opeens van, oh ja, niet dat meteen alles daar dan in moet vallen en dat alles verklaard wordt vanuit een diagnose, maar wel dat ik gewoon begreep van, oh ja, dat is het ziektebeeld en ik ben gestart met die depressie en daarna kwam de manie en nu krijg ik medicatie, wordt gestabiliseerd en dat ik was wel blij met een soort verklaring van wat er nou gebeurd was.
Ja, nou ja, ik denk gewoon dat is natuurlijk ook wel vanuit mijn achtergrond dat ik ook niet kan zeggen, nee, diagnoses zijn onzin. Ik bedoel, dat is een groot deel van mijn werk, maar het is wel zo dat je... Ja, dat het wel een soort leidraad geeft voor hoe je iemand moet behandelen. En dat inderdaad bepaalde kenmerken, dat niet per se is hoe jij bent, maar dat in dat ziektebeeld past.
Ja.
En ook dus vind ik dat een diagnose, een soort stoornis of een ziekte, maakt ook wel weer vaak dat je er dus iets aan kan doen. En soms ook aan genezen, soms mee leren omgaan. Mm-hmm. Maar dat biedt ook wel de mogelijkheden.
Ja.
Ja, want als jij dat nooit had gekregen... Die diagnose, was er toen... Want toen is medicatie gestart, zeg je?
Ja, dat is echt meteen opgestart.
Wat je ook geholpen heeft? Of heb je daar...
Ja, nou, nog steeds. Ik gebruik nog steeds dezelfde medicatie als wat ik toen in 2013 was dat gebruik ik nog steeds.
Ja, en dat
lithium
houdt...
Lithium en quetiapine.
En dat houdt stabiel eigenlijk.
Ja.
Want nu ben ik dus benieuwd. Dus die 6 weken, eerst 6 weken van de opname.
Ja.
Een soort power Jasper die gewoon door die hele kliniek heen sprint eigenlijk. Steeds bellend en pratend. Maar dat slaat ook weer een keer om.
Ja, want toen kreeg ik inderdaad die medicatie. En dat werkte heel snel. En toen, ik heb dat zelf toen beschreven in mijn dagboek. Als ik viel eigenlijk weer terug naar het niveau van voor mijn depressie.
Ja.
Dus eigenlijk van die eerste 2 jaar studeren. Van, het gaat niet top. Zeker niet vergeleken met die manie.
Mm-hmm.
Maar ook weer niet zo dramatisch als met die als tijdens die depressie. Dus gewoon weer, gewoon diezelfde twijfels, die onzekerheden en die twijfels, die waren er weer. Ik kon wel gewoon naar die kliniek. Ik kon wel functioneren. Al die therapieën deed ik gewoon. Maar ja, ik was gewoon echt mezelf eigenlijk weer.
Ja.
En voor het eerst sinds een half jaar ongeveer.
Ja. En was dat een gevoel van opluchting? Of dacht je van, nou, nu mis ik eigenlijk een beetje de manische episode of zo?
Ja, allebei wel. Een opluchting in de zin van dat ik een verklaring had. En ook wist van, dat heeft dus niet met mijn persoonlijkheid te maken, maar echt iets met een bepaalde ziekte inderdaad en invloed vanuit mijn hersenen. Maar ja, leuk is anders natuurlijk. Want ja, eerst ging, ja, kort daarvoor ging alles vanzelf nog.
Ja.
Kon ik alles voor elkaar krijgen. Ik had wel weerstand.
Nou, als je zoveel energie beschrijft en zin in dingen.
Ja,
en
dat is wel leuk natuurlijk.
Ja, en nou dan, ja, ook.
Ook vermoeiend.
Ja, precies.
Maar ook leuk, dat zijn twee kanten. Dus ja. Ja, opluchting dat ik wist wat het was en dat ik dacht van, oké, nu kan ik weer zijn wie ik ben. En dus zit ik op de perfecte plek om dan vanuit die problematiek die er dus wel was, wat dan weer in mijn persoonlijkheid zit, daar kan ik dan in die kliniek verder aan gaan werken.
En dat heb je die 6, 7 maanden gedaan.
Ja.
Dus je hebt, want je hebt daar dan allerlei therapieën gevolgd.
Ja.
Altijd in groep, zei je? Of bijna
ja,
alles wel in groep?
Ja, alles in groep. Ja, alles in diezelfde groep dus. Die mij dus niet mochten. door mijn eerste 6 weken.
Maar is dat niet veranderd?
Nou, dat heeft wel even geduurd.
Ja?
Maar dat is wel op een gegeven moment steeds meer gaan veranderen. Zeker toen er wat doorstroom kwam in die groep. Dat mensen weggingen, dat er nieuwe mensen bijkwamen die mij niet kenden van die eerste 6 weken.
Ja.
Dus dat is wel, dat was in het begin heel moeilijk. Want ik voelde me weer onzeker en ik was weer aan het twijfelen. En ik was weer mezelf dus.
Ja.
Maar ik had nog steeds diezelfde weerstand vanuit de groep.
Ja.
Maar toen had ik niet meer die energie om er tegenin te gaan. En moest ik opeens zoiets van, ja, dat.
Ja, moest je dat allemaal incasseren
ja,
eigenlijk.
Dus dat was wel een moeilijke fase daarna.
Maar ja, dus dat was moeilijk aan de opname. Nu ben ik ook benieuwd. Ik denk dat voor heel veel mensen die dat zelf niet meemaken, heel moeilijk voor te stellen is hoe zo'n opname is. Want het is denk ik heel beangstigend om uit je vertrouwde omgeving weg te moeten. Wat is nou het moeilijkste aan zo'n opname? Of wat is voor jou het moeilijkste geweest? Of een moeilijk moment of een periode?
Ik denk vooral het gebrek aan vrijheid toch wel.
Mm-hmm.
Omdat in het cluster waar ik in zat, mocht je bijvoorbeeld nooit alleen zijn. Dus als je had de vrijheid om bijvoorbeeld even naar de supermarkt te gaan, of even te gaan wandelen, of te gaan hardlopen, of gaan sporten bijvoorbeeld. Maar je mocht nooit alleen zijn, dus er moest altijd iemand mee. En zeker in die maand waarin ik intern heb gezeten, dat je daar ook slaapt, mocht je pas na 10 uur naar je kamer toe. Want je had een eigen kamer.
Mm-hmm.
Maar tot 10 uur moest je in de gezamenlijke ruimte zijn, dus altijd met mensen om je heen. En als je dan ergens naartoe ging, moest je altijd minimaal 1 persoon meenemen.
Ja.
Dus ik denk dat ik dat als het meest moeilijk heb ervaren.
Het lijkt me wel intens. Dat je dus niet echt. Wanneer heb je een moment voor jezelf? 's nachts.
Ja, dus na 10 uur.
Ja.
Maar ja, als je weet dat je de volgende dag weer vroeg moet beginnen, dan heb je ook niet dat je denkt van, ik ga nog even 3 uur lang een serie kijken of zo. Dan ben je toch gewoon moe van de dag. Dus,
ja, tuurlijk. Heel intensief met alle therapieën en alles wat daar gebeurt natuurlijk.
Ja, ja, dat is in ieder geval hetgene wat in me opkomt. Dat ik dat wel echt als moeilijk heb ervaren.
Ja. En wat was het fijnste aan de opname?
Ja, dat is een veel langere lijst.
Oké, dat is al positief.
Ja. Nou ja, wat je net aangaf, van dat je inderdaad uit je vertrouwde omgeving wordt getrokken eigenlijk en in een nieuwe setting wordt geplaatst. Dat is natuurlijk in het begin is dat heel lastig, want je moet echt wennen en het wordt echt een beetje jouw nieuwe plek. Want je hebt ook echt geen mogelijkheid om nog te studeren of te werken. Naast. Dit is echt dat is echt jouw nieuwe leven, dat je daar dan gewoon bijna 24/7 daarmee met jezelf bezig bent.
Ja.
Maar het wordt op een gegeven moment wel een soort vertrouwde, een soort van warm bad, heb ik het ook wel ervaren. Want je zit daar met allemaal mede-cliënten die ook dingen hebben meegemaakt, nog steeds dingen meemaken. Waar het op een gegeven moment heel vanzelfsprekend wordt dat je persoonlijke dingen met elkaar deelt. In die groep doe je dat sowieso, maar ook met die andere groepen. Dus je hoeft niet zo een masker op te houden. Je kan heel erg jezelf zijn en met alle ellende die er omheen zit, want iedereen deelt dat daar.
Ja.
Dus dat heb ik al echt... Op een gegeven moment vond ik het zelfs helemaal op het einde van de therapie... vond ik het lastig om te bedenken van... ik moet weer terug naar de echte wereld...
Ja.
waar iedereen weer met maskers rondloopt... en zich beter voordoet dan ze echt zijn.
Ja.
Terwijl hier kan je meer jezelf zijn.
Ja.
En we hebben echt wel leuke dingen ook in die kliniek gedaan. Gewoon buiten de therapieën en alles om. We hebben ook een keer een feestje gehad bijvoorbeeld. Een Hawaii-feest dat gewoon de hele kliniek zeg maar... buiten stond met cocktails. En alcohol mag je daar niet hebben trouwens, maar...
Dus alcoholvrije
cocktails. Mocktails. Maar dat was wel heel leuk. En er was ook gewoon muziek en er waren activiteiten. En,
dat kan je je bijna niet voorstellen bij zo'n... Zeg nee. maar, ja, zo, ik zie dat zo'n ook heel klinisch vormen of zo.
Ja.
Bijna een soort... Ja, dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen, maar bijna een soort gevangenis met zo'n klein kamertje voor jezelf. En daar mag je dan dus al niet eens overdag zijn eigenlijk.
Nee.
En zo heel strenge regels en iedereen heel somber, maar eigenlijk wordt dus ook gewoon gefeest.
Dat is het ook wel, hè? Wat jij beschrijft, dat is het is niet altijd leuk, maar... En je hebt een bepaalde vrijheden heb je natuurlijk niet, want je moet altijd met iemand samen zijn. Je bent dan heel veel regels gebonden, je mag geen drugs gebruiken, je mag geen alcohol drinken. Je mag geen intieme relaties met een medecliënt hebben. Met een therapeut al helemaal niet natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar er zitten wel heel veel regels. Zelfs een paracetamol mag je niet zomaar nemen. Dat moet je eerst vragen. Gewoon dat soort dingen.
Yeah.
Dus je wordt toch best wel beperkt in je vrijheid.
Yeah.
Dus die kant zit er ook aan. En dat is ook niet, dat beeld klopt ook wel.
Dat is een beetje de gevangeniskant.
Dat is een beetje de gevangeniskant. Maar dat moet ook. Want dat maakt dat je...
Ja, tuurlijk.
Ja, ik had het laatst met iemand over. Je wordt een soort van gestript eigenlijk. Alle verdedigingsmechanismes die je hebt, die moeten er van af.
Ja.
Dat kan zijn roken, dat kan zijn drugsgebruik, dat kan zijn alcohol, dat kan zijn sporten.
Ja.
Dat kan zijn dat je heel goed om dingen heen kunt praten. Ja. Dat wordt eigenlijk allemaal afgebroken. Jouw muur wordt helemaal afgebroken.
Zodat ze bij die pijn en bij de moeilijke dingen kunnen komen en daarmee aan de slag kunnen gaan.
Want pas als je daar kunt komen, dan pas kun je dingen veranderen. Of daar kun je geconfronteerd worden met wie jij echt bent.
Ja.
Dus dat is ook nodig. En dat lukt in zo'n... kliniek setting veel beter dan wanneer je 1 of 2 keer in de week naar een psycholoog gaat. En dan prima even je masker op kunt zetten en daarna gewoon weer met je gedrag verder gaat.
Ja, dus dat maakt echt waarin zo'n opname eigenlijk heel, heel goed kan helpen. Hè? Het juist uit je vertrouwde omgeving weggaan en juist het afbreken van die muur en echt aan de slag gaan met jezelf. Want je zei toen je binnenkwam van ik gun eigenlijk mensen wel zo'n periode in een kliniek. Dat klinkt natuurlijk heel gek, maar... Is dat dan om deze reden dat mensen echt, dat je zo met jezelf aan de slag gaat?
Ja, ik weet niet precies wat voor vorm het moet hebben. Ik ben daar zelf ook over na aan denken van hoe kun je nou eigenlijk mensen, alle mensen van Nederland, om maar te beginnen daarmee,
mm-hmm.
zo'n ervaring geven dat je op deze manier met jezelf geconfronteerd wordt, zodat je echt dingen kunt veranderen. Dat je eigenlijk investeert in jezelf waar je de rest van je leven iets aan hebt. Want zo zie ik het wel, want ik heb er nu 7 maanden gezeten. Door die 7 maanden voel ik me nu de rest van mijn leven beter. Of weet ik veel beter hoe ik met dingen om moet gaan. Dus dat zou ik andere mensen ook gunnen. En of dat dan een opname moet zijn. Of ik denk bijvoorbeeld ook dat op middelbare scholen... kan hier veel meer aan gedaan worden. Want daar kennen wij elkaar natuurlijk van. En,
ik denk echt niet dat dat ooit maar überhaupt een gespreksonderwerp is geweest.
Ja, behalve als misschien echt iemand ermee te maken had of zo. Dat bijvoorbeeld iemand dan... een oma verliest. En
precies, dat was dan ook, dat moest dan echt een duidelijke aanleiding zijn. Ik weet wel dat er, een keer een ouder van iemand kwam te overlijden of heel erg ziek was en uiteindelijk kwam te overlijden. En dat toen, dat het er dan wel eventjes over gaat, over het verdriet van iemand. Maar
zodra dan zeg maar het verwerken voorbij is, dan ga je weer gewoon back to business, zeg maar.
Ja. Ja, er is echt nooit ook maar iets over gezegd eigenlijk. Ik kwam daar ook pas daarna, na mijn middelbare school, mee in aanraking toen ik psychologie ging studeren.
Ja.
Ja, gek is dat. Ik denk, ik hoop dat dat nu wel gaat veranderen, maar dat heeft misschien ook nog wel wat tijd nodig.
Ja.
Maar ik denk wel dat er steeds meer initiatieven zijn die dat al vroeg bij jongeren bespreekbaar willen maken.
Ja.
Dat dat al veel zou kunnen helpen.
Dat denk ik wel. Ja, want wat nog een ander voordeel van die kliniek was... Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste die ik dan vergeet. Dat je daar gewoon opeens 37 andere mensen ziet... die het ook niet perfect voor elkaar hebben.
Mm-hmm. Ja, terwijl jij van tevoren dus eigenlijk in je omgeving keek en zag van iedereen...
Is verder.
Ja, iedereen is verder dan ik. Iedereen doet het goed. Iedereen weet wat hij wil. Terwijl het waarschijnlijk ook niet zo was. Maar dat is wat je dan zag. En toen in die kliniek zag je ineens van... Wow, zijn eigenlijk heel veel mensen een beetje zoals ik.
Nou, dus zelfs mensen waarvan ik dacht van... als ik niet zou weten dat ze hier zitten, dan zou ik denken van die hebben het echt voor elkaar. Is dat bijvoorbeeld ook gewoon En iemand die zelf psycholoog was en eigen praktijk had, maar daar was vastgelopen en daarom ook in de kliniek zat. Ja. Dus echt wel mensen die het ogenschijnlijk voor de buitenwereld goed voor elkaar hadden, of leken te hebben. En die toch daar terecht kwamen.
Ja, zodanig vastlopen dat ze daar terechtkomen, ja.
Ja.
Toen jij daar weer uitkwam, uit de kliniek, hoe was dat? Want dan, je hebt die diagnose, heb je eigenlijk dan voor altijd. Maar daar leer je dan heel goed mee omgaan.
Ja.
En medicatie helpt daar ook bij voor jou.
Ja.
Maar waarschijnlijk heb je ook heel veel gehad aan die therapieën. Maar dan ineens zit het erop, die 7 maanden.
Ja.
En dan?
Ja, nou, dat was wel moeilijk hoor. Want 7 maanden, je raakt zo gehecht aan een plek en aan de vanzelfsprekendheid van medecliënten en van therapeuten om je heen die jou, echt jou kennen. Dus niet jij met je muren en je maskers, maar echt jou.
Yeah.
Dat je opeens weer terug moet. Dus ik vond dat wel heel lastig. Ik vond het ook heel belangrijk om goed weg te gaan uit de kliniek. Om goed afscheid te nemen. Heel bewust nog dingen kunnen zeggen tegen mensen die ik wilde zeggen.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik ook wel gedaan. Dat afscheid was heel goed.
Yeah.
Ja, en toen kwam ik weer in de bewoonde wereld, zeg maar. Kwam ik weer terecht. Wist ik wel wat ik daarna wilde gaan doen. Ik wilde mijn bachelor afmaken en daarna aan een andere studie beginnen.
Oké. Okay.
Maar dat is echt wel, zeker die 2 maanden daarna ongeveer, denk ik, was het echt wel even flink omschakelen, zeg maar. Dat ik echt merkte van, ik heb zo'n behoefte aan om naar die plek weer te gaan en weer die mensen daar te hebben.
Ja.
In die tijd wel veel afgesproken met mensen vandaar ook, om toch een beetje die continuïteit te hebben.
Ja.
En dat is uiteindelijk is het wel weer snel beter geworden. En ik ben met die bestuurskunde bachelor heb ik afgemaakt, 3e jaar. Ja, sindsdien is het eigenlijk alleen maar beter gegaan, denk ik.
Ja. Heb je nog ambulante begeleiding gehad?
Toen? Ja, ik heb nog even bij een psycholoog in Nijmegen heb ik gelopen. Denk 1 keer in de week. Totdat ik zoiets had van, ik heb het niet echt meer nodig.
Mm-hmm.
Dat is ook wel natuurlijk, dat is eigenlijk heel fijn om dat te merken. Van dat ik eerst denk van, hoe moet ik het nou zonder al die therapeuten om me heen?
Yeah.
En dan het gevoel hebben dan daarna van, ja, eigenlijk heeft het niet zoveel meerwaarde meer.
Yeah.
Toen heb ik zelfs nog even groepstherapie gedaan. Dat ik eigenlijk dacht van, ik mis juist die groep en niet zozeer die ene therapeut.
Yeah.
Daar merkte hij dat ik gewoon veel verder was dan die andere mensen in de groep. En dat werkte daardoor ook niet echt. Dan was ik meer een soort van een tweede therapeut en niet een groepsgenoot.
Ja, omdat je natuurlijk al zoveel ervaring had met, met therapieën en groepen.
Ja, ook vooral groepstherapie. Ja. En dat ik gewoon ook wist van, als iemand, een medecliënt, zoiets vertelt, dan kan ik deze vraag stellen, want dat helpt dan. Mm-hmm. Dus ja, daardoor had ik eigenlijk, dus denk ik 1 jaar na de opname heb ik dat nog gedaan. Dus bij die ene therapeut en bij die groepstherapie.
Ja.
En daarna niet meer eigenlijk. Nee,
was niet meer nodig. En juist, je hebt ook gewoon veel aan het contact met mensen met wie je toen in de kliniek zat.
Ja.
Dat is eigenlijk waar je, wat je nog steeds...
Ja, ik vind gewoon dat open en eerlijk contact vind ik heel belangrijk.
Mm-hmm.
En omdat ik het belangrijk vind, denk ik dat het voor andere mensen ook heel helpend kan zijn.
Ja.
Dus ik heb niet alleen maar bij die ex-groepsgenoten dat contact, maar ik probeer dat ook met mijn andere vrienden zo te doen. Lukt niet altijd, want dat ligt heel erg aan de persoon natuurlijk.
Ja.
Maar dat helpt mij heel erg, dat ik gewoon mezelf kan zijn, kan uitspreken wat ik meemaak, ook als het niet positief is.
Mm-hmm.
Ook als het gewoon iets is als van, ik zit even niet lekker in mijn vel, of het lukt even niet zoals ik wil, en dat ik dan dat kan met iemand.
Ja.
Wat dan heb ik ook helemaal geen hulpverleners nodig, want eigenlijk is dat dan een soort mijn hulpverlener in dat geval. En dat kan andersom, kan ik dan ook voor iemand anders dan.
Ja, want dat vind ik altijd heel belangrijk aan, zeg maar, mensen vinden het moeilijk om over hun eigen miserie eigenlijk te praten.
Ja.
Maar ze beseffen vaak niet dat ze anderen daar ook mee helpen. Omdat dat anderen juist ook de kans geeft om zelf ook aan te geven van, goh, ik zit ook hier of hier mee. En ik denk als we allemaal wat opener zouden zijn, dat wel, wel goed zou helpen voor iedereen.
Ja.
Ik denk niet, ik hoop ook niet dat mijn baan helemaal zou verdwijnen.
Nee.
Maar ik denk wel dat het heel veel zou kunnen schelen. Ja, absoluut.
Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is, want ik denk dat een professional, die moet het eerste gedeelte doen. Die moet ervoor zorgen, wat ook bij mij is gebeurd, gewoon in die 7 maanden, dat je jezelf leert kennen, dat je geconfronteerd wordt met jezelf, dat je manieren leert om daarmee om te gaan. En dan zou het denk ik het ideaal zijn dat je dan daarna, dat je dat binnen je eigen netwerk kunt gaan doen.
Ja.
En dus dan het eigenlijk inderdaad de psycholoog dan overbodig wordt in die tweede fase.
Absoluut.
Dat zou denk ik ideaal zijn.
Ja, absoluut. Ben je eigenlijk tegen vooroordelen aangelopen? Want je vertelt het nu eigenlijk allemaal best positief. Omgeving ook allemaal volgens mij reageerde best positief. Maar ben je tegen het stigma aangelopen wat er ligt op psychische gezondheid?
Ik zelf niet zo, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar dat komt misschien ook door de manier waarop ik erover praat. Dat het dan een soort van laagdrempeliger wordt. Dat, mensen, dat ik het eigenlijk niet zozeer vertel als ik heb in de problemen gezeten. Of dat ik meer zoiets heb van ja, ik heb ergens mee te maken gehad. Waar uiteindelijk iedereen mee te maken gaat hebben in wat voor mate dan ook.
Mm-hmm.
Dus dat ik het probeer te normaliseren eigenlijk. Dat het ja, als iets wat waar iedereen mee te maken heeft.
Ja.
Ik merk wel dat het taboe er is. Heeft er misschien ook mee te maken de manier waarop het in de media komt. Er zijn nu een aantal programma's op tv of van een tijdje geleden. Waar ik me soms afvraag van is het nou bedoeld om stigma's te doorbreken of om het juist te versterken.
Mm, yeah.
Omdat het soms best wel van die donkere, ja, het schetst een heel donker beeld soms. En dat kan natuurlijk voor die persoon of in dat programma echt zo zijn. Maar dat is niet de enige kant, denk ik. En het is, ik vind dat het te vaak wordt gezien als van, je maakt iets mee in je leven, van dat is dan voorbij, dat stop je dan in, begraaf je en dan ga je daarna weer normaal verder.
Ja.
Terwijl ik het meer zou willen zien als van, dat is een investering geweest en daar heb je de rest van je leven wat aan.
Ja.
En dan krijgt het een heel ander, schijn je er eigenlijk een heel ander licht op. En dan is het meer, dan krijgt het iets ja, ik weet niet, iets positievers komt er dan omheen. En niet zozeer als iets wat allemaal slecht is.
Wat gebeurd zijn, wat je maar zo snel mogelijk moet vergeten of zo.
Ja.
Ja, want jij zei ook al hè, van dat je daar nog steeds van profiteert. En waarschijnlijk ook in je werk, in relaties.
Ja.
Dat je dat allemaal meeneemt eigenlijk. Dat alles wat je geleerd hebt en de mate waarin je jezelf kent. En ook hoe je met dingen om moet gaan en zo. Dus dat is wel heel waardevol, denk ik.
Ja, ik heb er elke dag nog wat aan.
Ja, nou mooi. Ja. Want hoe gaat het nu? Hoe merk jij nu nog die bipolaire stoornis?
Ja, die bipolaire stoornis vind ik moeilijk in te schatten. Omdat ik dus die medicatie heb gekregen in 2013. En dat is sindsdien heeft dat goed gewerkt. En ik weet niet in hoeverre ik daar nog wat van merk nu. Want natuurlijk heb ik ook wel een beetje die golfbeweging wat de bipolaire stoornis heeft.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk wat de medicatie doet die ik heb, is dat die echt de pieken van de depressie en het dalen de pieken van de manie, de dalen van de depressie
gelijk trekt of
zo. Ja, dat golfje wat kleiner wordt eigenlijk, minder hoog en minder laag. Ja, dat voel ik nog wel. Alleen ik denk dat iedereen dat ook wel weer heeft.
Yeah.
Dat gaat dan weer over dat iedereen herkent dat waarschijnlijk wel. Iedereen heeft betere fases en mindere fases in het leven.
Ja,
en dan,
absoluut.
Ja, dan kun je daar ook wel het stickertje bipolair op plakken. Maar dat hoort er een beetje bij, denk ik.
Ja.
Dus ja, weet ik niet wat ik daarvan merk. Ja, ik ben natuurlijk uiteindelijk die opname is vooral over die persoonlijkheidsproblematiek gegaan.
Mm-hmm.
Met die persoonlijkheidsstoornis NAO die eigenlijk niks zegt. Maar toch ook weer wel heel veel. Want dat zijn wel de dingen waar je echt wat mee kunt.
Ja.
Ook gewoon elke dag. Dus ik ben wat ik nog het meeste gebruik nu is denk ik relativeren. Ik ben heel perfectionistisch in alles.
Mm-hmm.
Zelfs in sociale contacten, zelfs met zo'n podcast. Dan zit ik van tevoren van, ik moet wel de goede dingen zeggen, ik mag geen dingen vergeten. Maar dan kan ik inmiddels dat relativeren. Ik denk van ja, wat is het ergste wat er gebeurt? Dat vraag ik mezelf heel vaak.
Ja.
Dat het dan niet helemaal perfect is. Ja, en dan, dan weten de mensen die dit luisteren toch niet dat het niet perfect is. Want dat soort dingen, dat helpt mij heel erg.
Ja.
Ja, en eerlijk en open kunnen zijn tegen mensen om me heen. En niet allemaal, want je hebt denk ik heel veel verschillende type contacten en vrienden.
Mm-hmm.
Maar dat helpt mij, dingen kunnen uitspreken. Ook als ik ergens mee zit, dat ik het zo uitspreek. Het moet uit mijn hoofd, want ik heb heel veel in mijn hoofd zitten.
Maar ja, en mensen reageren daar dus wel positief op. Dus jij merkt niet zoveel dat ze dan van die vooroordelen die ze dan hebben.
Nee, ik denk dat het eerder positiever is dan negatief.
Ja.
Omdat het, mensen zeggen vaak, je bent zo open of zo.
Ja.
En dan denk ik van dat
is juist iets wat ze bewonderen misschien.
Ja.
Ja.
Dat denk ik. Ja, er zullen vast ook wel mensen zijn die denken van, we loopt die vent allemaal raar te doen.
Dat zijn dan de mensen die je niet in je omgeving wil hebben, toch?
Ja, dat is ook eentje. Dat
denk ik dan
ik
ook
wilde
maar.
Altijd mensen pleasen. Dat doe ik nog steeds wel trouwens. Ik wilde dat mensen me aardig vinden. Dat wil ik nog steeds. Maar ik kan wat meer het onderscheid maken tussen deze mensen, daar heb ik iets aan, en deze mensen niet.
Mm-hmm.
Dus ik ga investeren in de mensen waar ik energie van krijg en de mensen waar ik geen energie van krijg, zeg ik hallo tegen. Maar daar hoef ik verder niet echt iets mee.
Nee, terwijl daarvoor misschien was van, iedereen moet mij leuk vinden.
Dus iedereen vond mij oppervlakkig wel leuk, weet je wel. Maar niemand vond mij echt van, die is echt een interessant persoon of zo.
Ja.
En iedereen had een beetje zo van, prima vent, weet je wel. Dat vond iedereen.
Ja.
En nu heb ik misschien wat meer mensen die me niet meer zo leuk vinden. En andere mensen die me wel weer leuk vinden. En dat
is dan een groep ook waar je op focust. Dat zijn de mensen die belangrijk voor jou zijn. Ja, absoluut. Dat is iets wat ik zelf ook wel heb geleerd, denk ik, ten opzichte van vroeger had ik ook veel meer dat ik echt zou willen dat iedereen mijn vriend was. En nu denk ik, ik heb gewoon ook helemaal geen tijd daarvoor om met iedereen om dat allemaal te onderhouden. En ligt die focus. Misschien komt dat ook wel zo een beetje met als je wat ouder wordt. Dat je daar steeds meer steeds kritischer wordt misschien ook wel naar mensen toe van...
Ja.
Jij bent het wel waard en jij niet of zo. Maar ik denk dat dat voor iedereen wel belangrijk is. Om echt wel je bewust te zijn van welke mensen je om je heen hebt. Welk netwerk je hebt. En of dat vooral positief is. Ik denk dat dat wel, ja. Wel belangrijk is. Dat mensen zijn die echt naar jou willen luisteren. En die om je geven om wie je bent. En niet... Ja.
Om wie je speelt.
Precies, absoluut.
Ja, zeker.
Dan heb ik een vraag die ik al... Nou, weet je, ik ga eerst eens de Instagram-vragen stellen.
Oh, leuk.
Ja, want er zijn natuurlijk weer een paar... dat is iets wat ik nu in dit tweede seizoen nieuw doe.
Mm-hmm.
Dus dan kunnen mensen via Instagram een paar vragen stellen.
Yep.
Ik heb er een paar uitgekozen. En de eerste daarvan is... Hoe kan iemand bij jou herkennen dat je een bipolaire stoornis hebt?
Nou, nu niet meer zo nu goed, denk ik.
Nu niet meer zo, nee.
Maar ja, toen ik denk dat de depressiefase is heel moeilijk te herkennen als een bipolaire stoornis.
Ja, want dat kan ook gewoon een depressie zijn.
Of een dysthymische depressie misschien niet, want dat is wat... Ja, dat
gematigder,
duurt,
hè?
Gematigder, maar duurt langer. Dat is denk ik moeilijk te herkennen, omdat dat, dat zou je niet zo snel uithalen. Ja, een manie, ik denk dat dat wel te herkennen is. Zeker als je die kenmerken hebt gezien.
Ja.
Daarom verbaas ik me ook nog steeds over dat dat toen door niemand is gezegd.
Nee.
Het was zo overduidelijk.
Nee, zeker het verschil, denk ik ook.
Ja.
Misschien dat jouw groepsgenoten dat niet zo doorhadden, omdat ze jou niet kenden anders dan manisch eigenlijk. Omdat ze gewoon dachten van, nou, dit is Jasper, die praat enorm veel, heeft enorm veel energie, die slaapt bijna nooit en die...
dat klopt. Ja, die hadden dat ook niet... eigenlijk is dat wel een goed perspectief vanuit mijn groepsgenoten, van hoe hadden die dat kunnen zien toen.
Ja.
Ja, ik denk dat het dan ook wel weer kenmerken heeft van ADHD of zo. Dat is ook heel snel denken, onsamenhangend. Ik had toen ook echt concentratieproblemen. Die hebben ook vaak veel energie, die slapen vaak ook wat minder. Dus het heeft ook best wel, wat dat betreft, raakvlakken met een ADHD-stoornis.
Mm-hmm. En die grootheidswaanzin, want dat is ook wel iets wat er echt wel bij hoort.
Ja.
Dat je ook wel jezelf overschat eigenlijk. Dat is waarschijnlijk minder zo bij ADHD.
Klopt, ja. Dat is wel een verschil en dat had ik ook zeker.
Ja.
Ja, ik had echt wel zo'n gevoel van...
ik kan de hele wereld aan.
Ja, letterlijk. Ja, in ieder geval, ik heb dat zelfs een keer gezegd volgens mij, want ik kan de wereld aan.
Ja.
En dat ik me ook echt wel beter heb gevoeld dan mijn groepsgenoten bijvoorbeeld. Van, ze pakken mij nu aan omdat ze jaloers zijn op dat ik me goed voel.
Ja.
Op die manier. Dus dat is natuurlijk wel
iets
wat echt totaal niet bij mij past. Want ik ben juist eerder te bescheiden omdat ik lage schoenen ga lopen.
Ja.
Dus ja, dat is misschien wel iets waar je het aan zou kunnen herkennen. En dat ik echt wel heel impulsief ook was... Met ideeën, dat ik ook heel veel aan het bellen en appen was met verschillende vrouwen. Ook wel met de intentie om daar iets dan mee te doen, zeg maar. Niet alleen maar voor het sociale contact.
Ja.
Dat is ook wel echt een kenmerk. Ja, veel geld uitgeven, dat viel nog wel mee, maar dat...
Ja, je zat in die kliniek.
Daarom, dus ik had de kans niet zo, maar...
Anders dan stond er een dikke sportwagen.
Ja, nou, dat misschien ook weer niet. Want ik had nog wel een soort van... Dat is denk ik ook het verschil... Tussen de hypomanie.
Dat wilde ik vragen, want daar wordt een onderscheid in gemaakt. Hè? Want heb jij dan de bipolaire stoornis type 2?
Ja, nou, in ieder geval die diagnose heb ik gekregen.
Ja.
Maar ik zat, voordat ik hier naartoe kwam, even te kijken naar van wat het verschil ook weer. Want voor mij is het allemaal zo vanzelfsprekend geworden. Toen dacht ik van, eigenlijk voldoe ik wel aan de kenmerken van een type 1.
Oké.
Alleen zonder het psychotische deel, dus zonder de waan hallucinatie. Dat komt volgens mij vaak bij een manische depressie, komt dat er nog bij. Dat heb ik niet gehad.
Ja, even voor de luisteraars, ik wou zeggen voor de kijkers thuis, maar voor de luisteraars thuis. Mm-hmm. Je hebt hypomanie en manie. En manie is echt dat je zo ook het contact met de werkelijkheid kwijtraakt. Dus ook dat je psychotisch kan worden. Dat een opname echt wel noodzakelijk is.
Ja.
En bij hypomanie heb je eigenlijk wel al diezelfde kenmerken die jij ook die jij besprak. Van, dat die grootheidswaanzin, jezelf overschat, het impulsieve, veel praten, weinig slapen. Maar dan iets gematigder, waardoor je eigenlijk dat psychotische niet hebt. Ja.
Maar ik zag ook bij dit onderscheid staan dat je bij een hypomanie, dat het niet echt je functioneren beïnvloedt en dat het door de buitenwereld niet per se herkend hoeft te worden.
Dat klopt.
En toen dacht ik van, nou, dat klopt dan niet bij mij.
Ja.
Want in ieder geval alle mensen die mij al kenden, dus niet de mensen van de kliniek, maar echt mijn oude vrienden, zeg maar, en mijn ouders en zo, die zeiden echt tegen mij van, wat is in godsnaam met jou gebeurd?
Ja.
Dus, en ik was al opgenomen op dat moment.
Ja.
Ik had denk ik niet kunnen functioneren als ik op dat moment had gestudeerd of had gewerkt. Dat was misgegaan. Dus misschien dat het in die setting werd beoordeeld als van... Hij functioneert nog wel, want hij komt hier naartoe.
Ja.
Maar ik denk eigenlijk dat, als ik nou nog een keer naar die definitie kijk, dat het misschien toch meer richting manie is. Niet hypomanie,
ja,
maar dan wel zonder het psychotische.
Nou ja, want ik denk dat dat het eigenlijk, dat dat om te onthouden, het belangrijkste onderscheid is. Dus dat ook die psychotische kenmerken. Want ik denk dat bij hypomanie sommige mensen kunnen daar dus, hè, dan is het in die mate dat het eigenlijk onopgemerkt blijft. Maar ik denk dat het vaak ook juist wel het functioneren belemmert. Maar niet dat ze een heel direct groot gevaar vormen voor zichzelf.
Okay.
En de omgeving.
Ja.
Ja, maar goed, jij, want jouw boek heet Hypomanie in Therapie.
Ja, misschien
nog even de titel aanpassen.
Nee, ja, dat blijft gewoon staan. Dat ja. Maar net hoe je ernaar kijkt natuurlijk.
Ja.
Maar, ja.
Oké, dan de vraag. Wat kan je doen voor iemand met een bipolaire stoornis?
Ja, ik zou zeggen het herkennen. Want ik denk dat vooral in de manie het probleem is dat je niet herkent bij jezelf dat er iets mis is.
Mm-hmm.
Dat is juist het gevoel dat ik vooral in het begin, ik heb dat uiteindelijk later pas wel gehad, maar in het begin vooral had ik zoiets van, ja, ik ben gewoon genezen van die depressie en alles gaat weer goed en ik doe alles weer. En ik hoorde wel vanuit mijn omgeving van, ja, je doet anders en het is, ja, die vonden het lastig met mij om te gaan soms.
Mm-hmm.
Vooral mijn ouders eigenlijk en een paar vrienden die er niks meer mee konden. En ik denk dat het voor mij toen had geholpen als iemand gewoon had gezegd van, hey, dit gaan we onderzoeken of zo. Een therapeut of al, ik weet het niet. Want dat niemand vertelde mij dat er iets niet klopte eigenlijk.
Ja.
Of misschien zeiden ze het wel, maar liet ik het niet binnenkomen. Dat is natuurlijk ook weer het lastige van die manie.
Ja.
Dat je zoiets hebt van, ja, dit is gewoon, ik ben gewoon gelukkig, accepteer het maar.
Ja, ja, dat is moeilijk. Maar misschien had het wel geholpen als iemand had gezegd van, goh, Jasper, ik maak me er wel zorgen omdat het zo is omgeslagen of zo, je stemming.
Mijn boek gaat, ik denk 1/3 gaat over de eerste 6 weken.
Mm-hmm.
Want toen had ik natuurlijk al die energie en toen heb ik van alles lopen schrijven, ook 's nachts en zo.
Yeah.
Dus dat is gewoon een heel groot deel van het boek. En ik vind dat nog steeds heel moeilijk om dat van mezelf terug te lezen.
Yeah.
Omdat het zo niet overeenkomt met hoe ik nu ben. En dat ik denk, wat is dat voor arrogante vent die daar een beetje de dienst komt uitmaken en van alles gaat vinden van alles. Van iedereen, van mensen ook en mensen gaat veroordelen.
Yeah.
Dus had ik ook te denken van, ja, hoe zou je met zo iemand om moeten gaan? Want ik denk dat
wat had bij jou gewerkt? Wat had gewerkt als iemand, zeg maar, laten we even niet van de professionals uitgaan.
Ja.
Want die heb je niet altijd om je heen natuurlijk.
Nee.
Wat had geholpen bij jou? Had iemand tot jou door kunnen dringen?
Ja, ik denk het wel. Alleen, ik denk dat ik op dat moment heel erg behoefte had aan steun of zo. Want mijn manier van dealen met dingen omgaan was heel erg energiek. En er tegenin gaan en gaan strijden, discussies aangaan. Terwijl ik eigenlijk gewoon heel graag wilde worden opgenomen in die groep. En wilde aarde en zeg maar rust wilde hebben daar.
Mm-hmm.
Dat was wat eronder zat.
Ja,
alleen,
dus die behoefte aan rust en steun was er wel.
Ja, dus ja, misschien als iemand dat dan gevoeld had, dat eronder zit. Of het een keer gevraagd van, hey, waar heb je eigenlijk behoefte aan?
Yeah.
Want het ging alleen maar over mijn gedrag, de hele tijd, over wat ik liet zien.
Yeah.
Maar niet over wat eronder zou kunnen zitten. Dus misschien dat had geholpen. Als
iemand jou gewoon even tot stilte.
Ja.
En even de tijd had genomen om echt even met je te gaan zitten en te zeggen van, hé, maar je laat dit en dit zien, maar wat zit daar eigenlijk achter?
Ja, ik denk dat had geholpen, denk ik. Maar dat is eigenlijk niet gebeurd.
Ja. Dus wat mensen zouden kunnen doen is om te durven iemand ook echt te durven aanspreken op gedrag en daar ook dan echt te luisteren naar diegene van, waar komt dat nou vandaan? Waarom is dit zo?
Ja.
Nou, we hebben het al over medicatie gehad. Dat was ook een luisteraarsvraag van wat voor soort medicatie je had.
Ja.
En of dat werkte, maar dat heb je verteld. Hè, dat werkt bij jou goed.
Ja.
Zie je daar ook, heb je zoiets van, nou, dat is gewoon iets wat bij me hoort en wat ik de rest van mijn leven zal blijven slikken? Of?
Nou ja, natuurlijk sowieso zolang het goed blijft gaan. Als het organen gaat beïnvloeden, dan wordt het natuurlijk. Dat is toekomstmuziek. Ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd wel weer wat meer aan het twijfelen. Ik heb heel lang zoiets gehad van, zolang het werkt en ik ben stabiel, waarom zou ik iets aan gaan doen?
Mm-hmm.
Maar ja, ik heb niet zo last van de afhankelijkheid. Dat hoor ik vaak van mensen die medicatie slikken, van ik wil niet afhankelijk zijn van een middel.
Mm-hmm.
Dan denk ik van, letterlijk iedereen is afhankelijk van iets. Al is het maar uitgaan of sporten. Of iedereen doet iets waar hij afhankelijk van is.
Ja, en waar hij zich beter door voelt.
Daar ga je naar op zoek
natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, medicatie, dat is ook altijd, daar is veel discussie over. Hè? Mensen hebben daar een hele sterke mening over. Ik denk dat ik daar wat neutraler in ben. Ik denk, als je echt merkt dat het goed voor je werkt, waarom doe je het dan jezelf aan om wel weer bijvoorbeeld, hè, zoals jij zegt, in die enorme schommelingen te vallen? Of heb ook wel eens met iemand gesproken die heel erg last heeft van angsten.
Mm.
En die eigenlijk heel veel baat heeft bij medicatie, maar zo streng is voor zichzelf en zegt van ja, ik moet kunnen functioneren zonder medicatie. Dus die bouwt het elke keer weer af en dan valt ze weer terug in die enorme angsten, waardoor ze eigenlijk niet meer functioneert en de medicatie weer opgebouwd wordt.
Ja.
En dan denk ik, ja, als je niet te veel last hebt van bijwerkingen en je hebt wel veel baat bij het medicijn, ja weet je, waarom niet?
Ja, vind ik ook.
Maar ik denk dat iedereen dat vooral voor zichzelf moet uitmaken en dat we ook... Weet je, je hoeft absoluut niet veel te snel te zijn met medicatie voorschrijven. Maar ik denk, ja, als het echt werkt bij je...
Ja, nee, ik ben het daarmee eens. Het zal ook weer per stoornis verschillend zijn. Ik denk wel dat de bipolaire stoornis bij uitstek een stoornis is die echt goed te behandelen is met medicatie.
Ja.
Maar wat ik ook vaak hoor... Want ik heb wel eens gehoord over een ex-docent van mij die een groep begeleidde met mensen met bipolaire stoornissen om echt psychotherapie of zoiets te doen.
Mm-hmm.
Ik dacht van, hè, maar die kunnen toch ook gewoon medicatie slikken, dan hebben ze er eigenlijk geen last meer van. Maar wat ik dan dus vaak terug hoor, is dat die mensen hebben dan een manie gehad. Die gaan dan volgens aan de medicatie, of eerst een depressie of wat dan ook.
Mm-hmm.
En dan zijn ze gestabiliseerd en dan gaan ze de manie missen. Dus dat ze denken, ik wil weer dat gevoel terug, dat gelukzalige gevoel, dat zelfvertrouwen.
Yeah.
Dus stoppen ze er weer mee en dan gaat het weer mis, dan worden ze gestabiliseerd. Yeah. En dan blijft het zo, eigenlijk wat jij net ook vertelde met die andere persoon.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel een lastige. En dat hoor ik ook bij psychose vaak terugkomen. Dat ook weer iets is. Dat op een gegeven moment dan wil zo iemand echt van die medicatie af.
Ja.
Al dan niet doordat het bijwerking heeft natuurlijk. Maar ook voor die afhankelijkheid. Van, nee, ik wil gewoon zonder kunnen. Ik wil gewoon...
Ja.
En dat is wel,
maar
dat
hebben we dus heel erg bij psychische klachten. Het gevoel van je moet ook zonder medicatie kunnen. Terwijl we dat bij... Gewoon, weet je wel, diabetes neem je ook een
pilletje. Waarom is dat dan anders?
En, ja, waarom moet je dan ineens zo streng zijn van... Nee, maar als het om je angststoornis gaat, dan moet je zonder kunnen.
Ja.
Ik denk wel, eigenlijk geldt voor, volgens mij, voor bijna eigenlijk alle psychische problematieken... dat wat het beste altijd werkt, wat het meest effectief is een combinatie van medicatie en therapie. Dus ik snap wel dat er ook therapie wordt gegeven. Ik denk wel dat dat belangrijk is.
Ja, denk ik ook wel.
Dus ik denk dat de combinatie vaak, vaak het beste is.
Ja.
Maar in ieder geval voor nu heel erg bedankt. Voor je openheid vooral. En het was leuk om je weer eens te zien na al die jaren.
Ja, vond ik ook.
Maar het gaat zo door ook met het... je hebt je boek. Daar, daar ben je heel open in. Dat is ook vooral... van de tijd dat je in de kliniek zat, hè, denk ik.
Ja, alleen maar. Dat is
dagboek.
Een dagboek waar ik vooral dus de eerste 6 weken heel veel in heb geschreven. En daarna ook nog wel... dus echt van in het moment dat ik in de kliniek zat... heb ik eigenlijk alles beschreven wat ik daar meemaakte.
Ja, heel open en eerlijk. En het boek heet Hypomanie in Therapie.
Ja.
Ja, ja. Kunnen mensen... Bol?
Op bol.com staat hij.
Ja.
En op de site van de uitgever Bookscout... Daar staat hij ook op.
Oké. Dus als mensen daar meer over willen weten hoe het is om in een kliniek te zitten überhaupt. En bipolair te zijn. Dan kunnen ze daar nog veel meer over lezen.
Ja, als je dat na dit nog allemaal wil, dan is dat mogelijk.
Ik denk het wel. Ik denk dat je een goede teaser hebt gegeven met je eerste 6 weken.
Okay, ja.
Eigenlijk geeft het wel echt een goede inkijk in het hoofd van iemand die manisch is.
Ja.
En ik denk dat je dat niet zo vaak ergens te lezen of te horen krijgt.
Nee, en dat dat voor andere mensen leuker is of interessanter is om te lezen dan voor mijzelf.
Ja, het gaat over jezelf natuurlijk, maar goed. Ja. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt.
Ja, jou ook bedankt.
Dat was hem dan weer. Heb je vragen of opmerkingen na het luisteren van deze aflevering? Stuur me dan een berichtje via Instagram onder Psychologisch Podcast... op Facebook of Twitter onder Psychologisch. Of kijk eens op mijn website www.sabineklaver.nl. Voor nu wens ik je een hele fijne en hopelijk stressvrije kerst. In het nieuwe jaar ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. Hopelijk tot dan. Groetjes!